Heerlijk om deze liederen zo met elkaar te zingen. En vorige week was ik in de gemeente, daar werd niet gezongen. Ja, de ene gemeente doet het zo, de andere doet het weer anders op dit moment. Daar werden de liederen voorgelezen. Nou ja, ik heb daar ook begrip voor als mensen daarvoor kiezen, maar het is toch wel heerlijker om liederen mee te kunnen zingen. We gaan lezen uit Joël hoofdstuk 2. Toen ik van het voorjaar hier was, heb ik gesproken over Nehemia. Nehemia hoofdstuk 1. Toen de broer van Nehemia bij hem kwam en vertelde over de gaten in de muren en de poorten die verbrand waren en de verootmoediging toen van Nehemia. Eigenlijk ligt Joël 2 wel een beetje in lijn daarmee. We gaan uit Joël 2 de eerste 18 versen lezen. Joël 2 vers 1 tot 18 en ik lees het uit de Herziene Statenvertaling. Joël, ik hoorde een een geluid van een ramshoorn. Oh, maar dat lijkt wel. Iets van een ramshoorn of een shofar. Zo'n geluidje. Maar daar gaat het eigenlijk ook over. Blaas de bazuin. Nou, heel toepasselijk. Joël 2 vers 1. Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heere komt, ja, is nabij. Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en donkerheid. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af en er hierna niet meer zijn zal. Jarenlang van generatie op generatie. Ervoor verteert een vuur, erachter verzengt een vlam. Ervoor is het land als de Hof van Eden en erachter is het een woeste wildernis. Ook is er geen ontkomen aan. Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk en als renpaarden, zo rennen zij voort. Als het geluid van wagens springen zij over de toppen van de bergen, als het geluid van een vuurvlam die stoppels verteert als een machtig volk opgesteld voor de strijd. Bij die aanblik krimpen de volken ineen, alle gezichten verschieten van kleur. Als helden rennen zij, als strijdbare mannen klimmen ze tegen de muren op. Ieder gaat zijn eigen weg en ze wijken niet van hun paden af. Ze verdringen elkaar niet, ieder gaat zijn eigen weg. Als stuiten ze op weerstand, ze zijn niet tegen te houden. Ze stormen op de stad af, ze rennen op de muren, ze klimmen tegen de huizen op. Als een dief komen zij door de vensters binnen. Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. En de Heere laat zijn stem klinken voor zijn leger uit, want zijn leger is zeer groot. Ja, machtig is hij die zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de Heere en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? Ook nu echter spreekt de Heere, bekeer u tot mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. Scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de Heere, uw God, want hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. En heeft berouw over het kwaad. Wie weet, zal hij zich omkeren en berouw hebben, zodat hij een zegen achter zich overlaat. Een graanoffer en een plengoffer voor de Heere, uw God. Blaas de bazuin in Sion, kondig een vaste tijd af. Roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk, heilig de gemeente. Breng de oudsten bijeen. Verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan en de bruid uit haar slaapkamer. Laten de priesters, de dienaren van de Heere, wenen tussen de voorhal en het altaar. En laten ze zeggen, ontzie uw volk, Heere. Geef uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidevolk over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen, waar is hun God? Toen nam de Heere het op voor zijn land en hij spaarde zijn volk. Tot zover de lezing van het woord van de Heere hier uit Joël hoofdstuk 2. En als thema heb ik vanmorgen gekozen en dat is aan de hand van vers 1 en vers 15 van Joël 2. Daar staat: blaas de bazuin in Sion. Maar ik zou dat vanmorgen toe willen spitsen op onze tijd. Blaas de bazuin in Ermelo. Blaas de bazuin in Ermelo. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik weet niet hoe het met u gaat, maar als we dit lezen en als we zien de tijd waarin we leven, als we een beetje terugkijken, het is nu augustus, maar als we terugkijken de afgelopen crisistijd, dan had ik gehoopt, en dat was ook mijn gebed, dat de Heere deze hele crisis en alle onzekerheid zou gebruiken om ons tot verootmoediging te laten komen. Dat we zouden beseffen, het is genade van de Heere dat, ja, dat we nog gemeente mogen zijn. Maar tegelijk dat we zouden beseffen van, we hebben niet verdiend dat de Heere ons genadig is. Als we kijken, ik kreeg net voor de dienst, onze zuster die liet een schrijven zien over, wat was dat, gezin in gevaar. Dan ging ook over het onderwijs aan onze kinderen op christelijke scholen, die ook verplicht worden allerlei alternatieve samenlevingsvormen gewoon daarover te vertellen, daarover onderwijs te geven zonder daar een mening over te hebben. En je ziet de ontwikkelingen in ons land en in ons volk, hoe de zonde en de ongerechtigheid hand over hand toeneemt, wat doorgaat. En ik had zo gebeden en zo naar verlangd en naar uitgezien dat er iets zou gebeuren door wat de tijd waarin we leven. Want ik geloof dat dwars door deze crisis heen God tot ons spreekt. En hij roept ons op, bekeer u, keer terug naar mij. En toen ik hier met Joël bezig was, ook hoofdstuk 1, want het gaat hier in Joël over wat we gelezen hebben, hoofdstuk 2, het oordeel wat aangekondigd wordt. En dan wordt het heel beeldend geschreven over de sprinkhanenplaag, eigenlijk als het grote leger van God. Je ziet dat in hoofdstuk 1, vers 4, wat de jonge sprinkhaan overliet aan de veldsprinkhaan op, en wat de veldsprinkhaan overliet aan de treksprinkhaan op, en wat de treksprinkhaan overliet aan de zwermsprinkhaan op. De oordelen van God die daarover dat volk, over zijn volk kwamen, omdat ze hem de rug toekeerden in zonde en ongerechtigheid leven. En dan in vers 19 van Joël 1, daar staat: tot u, Heere, roep ik. Heere, u alleen kunt ons nog redden. En tegelijk, als je dan doorleest, hoofdstuk 2 hebben we gelezen, en je denkt, als je gaat lezen vanaf vers 1, het oordeel is onontkoombaar. En dan denk je, het gaat linea recta toe naar de grote dag van de Heere die komt. Dat is ook een van de grote thema's in Joël. We hebben dat gelezen in vers 1 van hoofdstuk 2. De dag van de Heere komt. En er wordt ook al over gesproken in hoofdstuk 1. En je denkt, is er nog wel hoop voor dat volk? En zo vraag ik me soms ook af, is er nog hoop voor Nederland? Is er nog hoop voor deze wereld? En als je dan aan het lezen bent, dan kom je bij vers 12, we hebben dat gedaan. Dan zie je eigenlijk een omkeer. Want in vers 11 staat nog: de Heere laat zijn stem klinken voor zijn leger uit. En in dit geval is dat het leger van de sprinkhanen. Zijn leger is zeer groot. En dan staat er: groot is immers de dag van de Heere, zeer ontzagwekkend. Wie zou hem kunnen verdragen? En dan in vers 12 opeens: ook nu echter spreekt de Heere, er is nog redding mogelijk daar voor het volk Israël. Er is redding mogelijk als ze zich bekeren. Vers 2, bekeer u tot mij met heel uw hart, met vast en gewee, met rouwklacht, scheur uw hart en niet uw kleren. En dan staat er, dat zou je haast niet meer verwachten, als in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 dat oordeel wordt aangekondigd en die sprinkhanenplager is. En mensen die nu in Oost-Afrika leven, in delen van Azië en delen van het Midden-Oosten, waar op dit moment ook ernstige sprinkhanenplagen zijn, dan zal dat nog meer aanspreken. En dan opeens lees je in vers 13 van hoofdstuk 2, de Heere uw God is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Er is nog redding mogelijk. Wie weet, vers 14, zal hij zich omkeren en berouw hebben. Blaas de bazuin in Sion klinkt het in vers 1 en in vers 15. Het is hier vertaald, het woord met bazuin, maar je moet eigenlijk denken aan de ramshoren, aan de shofar, die klinkt. En die horen, die werd gebruikt als een koning gekroond werd of als er oorlog dreigde op feestdagen om het volk wakker te roepen, in actie te roepen. In onze tijd kun je het misschien wel vergelijken met luchtalarm of als je de eerste dag van de maand zo'n alarmmelding op je telefoon krijgt. En zo vandaag klinkt dat ook, blaas de bazuin ook hier. Word wakker, lieve mensen, zie in wat voor tijd we leven. En ik geloof dat de Heer ook tot ons spreekt, ons oproept. Die woorden uit Joël, die waren natuurlijk daar tot het volk Israël gesproken, maar de Heer spreekt ze ook tot ons. Gods woord vandaag. Joël, die in het eerste vers van hoofdstuk 1 staat dat ook, het woord van de Heer dat gekomen is tot Joël. Het was het woord van de Heer, het was niet iets wat hij zelf verzon. En de naam Joël betekent, de Heer is God en de Heer spreekt door Joël heen. En je hebt twee thema's. In het boek Joël, ik noemde ze kort al even, de ene is de komst van de dag van de Heer. Hij komt, en als we zien naar de ontwikkelingen in de wereld, dan kunnen wij dat ook tegen elkaar zeggen. De dag van de Heer komt, hij komt, de Heer Jezus, en wie weet hoe spoedig al. Maar het andere thema is de hoop op herstel, op bekering, op terugkeer. En zo spreekt Joël 2 ook vandaag. En als u tijd hebt, u moet maar eens tijd voor maken vandaag om dat boek Joël te lezen. Het is maar een klein boekje. Maar wordt wel een van de kleine profeten genoemd. En in buitengewoon beeldende bewoordingen wordt er gesproken over die sprinkhanenplaag. Er staat hier eigenlijk voor de sprinkhanenplaag is het als de Hof van Eden het land groen. En als dan die sprinkhanen komen, ze vreet alles kaal. Wordt het dor en doods, de dieren hebben geen eten meer. En toen ik hier Ermelo binnenkwam rijden, ik kom uit Alblasserwaard, daar is alles wat groener dan hier. Maar het lijkt wel herfst hier. Sommige bomen, de berkenbomen, zag ik, daar liggen meer blaadjes bijna onder de bomen dan dat er nog aan de bomen hangen. En daar was die sprinkhanenplaag, maar daar was ook droogte, grote droogte. Dat lees je ook in deze hoofdstukken. Dus het is een buitengewoon ernstige situatie. En dan roept, en dat beseft Joël, en die houdt dat het volk voor, en die roept het volk op tot verootmoediging, tot bekering. En zo worden wij, geloof ik, en dat is in lijn met toen ik hier de vorige keer was, uit Nehemia, worden ook wij opgeroepen tot verootmoediging voor de Heer. Niet alleen voor onszelf, voor ons als gemeente, maar ook voor ons land en voor ons volk. Want het is toch buitengewoon bijzonder als je dat leest, die verse 12 tot vers 14. En ik hoop en ik bid dat de Heere, je had het net over de Heilige Geest. Wat is nou de Heilige Geest? Maar ik hoop dat de Heere ook vanmorgen door dit woord, maar ook door zijn geest in ons hart wil werken en ons wil aanraken met deze boodschap. Dat we niet zeggen aan het eind, nou het was goed hier, of misschien wel iemand die zegt, nou, ik had alleen net zo goed thuis kunnen blijven, wie weet het. Dat heb je soms. Maar dat de Heer ook vanmorgen tot ons wil spreken. En ons aan wil sporen, ons wakker wil roepen door de bazuin die klinkt. Dat we, zoals hier staat in vers 12, bekeer u tot mij met heel uw hart. Namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. En ik geloof dat is niet alleen, en misschien juist niet in de eerste plaats, een oproep aan de ongelovigen, maar een oproep aan gelovigen. Dat zie je vaker in de Bijbel. Je ziet het bijvoorbeeld bij het gebed van Daniel, in Daniel hoofdstuk 9. Dan is het volk in ballingschap en Daniel ontdekt in Gods woord in Jeremia dat de ballingschap bijna voorbij is. God had dat gezegd, 70 jaar, het is bijna voorbij. En dan had Daniel het volk bijeen kunnen roepen toen hij dat ontdekte en kunnen zeggen tegen het volk, luister, bijna is het voorbij. Bijna gaat God ons terugbrengen naar ons eigen land. Maar wat doet Daniel? Die gaat op de knieën. En die gaat zich verootmoedigen voor de Heere God. Want hij beseft, wij hebben het niet verdiend dat u ons genadig bent. En Daniel was misschien de meest rechtvaardige mens op aarde die toen leefde. Maar hij gaat de zonde belijden, de zonde van zijn volk. Maar ook zijn eigen zonde. Wij kunnen zo gemakkelijk wijzen naar, ik zag dat net, gezin in gevaar. En we kunnen zo gemakkelijk, en ik geloof dat dat goed is, dat wij daarop gewezen worden. Dat mensen zijn die daar actie ondernemen. Maar het gevaar is dat wij in de actie blijven steken. Dat we gaan zeggen van deze ontwikkeling is gaande en die ontwikkeling is gaande. En die politieke partij is bedreigend en die hebben verkeer in gevaar. Jazeker, en daar zeg ik zeker van harte amen op. Maar dan kunnen we zelf nog buiten schot blijven. En dan kan het nog zo zijn dat we denken van, ja, maar wij zijn wel goed bezig. Wij zijn het volk van de Heer. Wij zijn kinderen van Hem, zonen staat er zelfs van Hem. Maar ik geloof dat uit dit gedeelte een oproep komt tot ons, om ons voor de Heer te verootmoedigen. Ons volk heeft gezondigd, maar ook wij hebben gezondigd. Ook ik, David, zegt ik en mijn huis. Hij sluit zich er zelf bij in. Ook nu echter, spreek de Heer, bekeer u tot mij met heel uw hart. En dat is niet even je handen vouwen en je hoofd buigen en verstandelijk tot de Heer bidden en spreken, maar heel je hart, dat komt diep van binnen, dat gaat dwars door je heen. Dat raakt je. Namelijk met vasten, met geween, met rouwklacht. O, heb je zo wel eens je voor de Heere verootmoedigd. Op je knieën. Dat het zo dwars door je heen ging. Scheuren je hart en niet je kleren. Soms blijft het zo gemakkelijk aan de buitenkant zitten. Het ons aan de buitenkant verootmoedigen, maar dat het ons hart raakt. Scheur uw hart en niet uw kleren. Maar wat een genade van de Heer is dat hij nog, dat, ja, ik zit te denken van, zouden we het ernaar gemaakt hebben, we zouden toch Gods oordelen verdiend hebben, maar dat hij nog genadig is, dat hij nog barmhartig is, dat hij rijk aan goede tierenheid is. En waarom? Hoe kan de Heer genadig en barmhartig zijn? En zoals hier staat, geduldig, rijk aan goede tierenheid, berouwhebbend over het kwaad. Omdat de Heer Jezus gekomen is, omdat Hij naar deze aarde gekomen is, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, de Heer Jezus. Opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3, vers 16. Daarom kan hij genadig en daarom is hij genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat mensen tot inkeer komen. 2 Petrus 3, vers 9. Daarin gaat het ook over de dag van de Heere die komt. En dan staat er. Waarom? Die vraag die er eigenlijk gesteld wordt is, waarom is de Heer Jezus nog niet teruggekomen? Hij is nog niet teruggekomen omdat er nog mensen gered moeten worden, omdat er nog mensen behouden moeten worden. Hij is langmoedig omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat alle tot bekering komen. Ik ken uw persoonlijke situatie niet, maar misschien wel uw zoon, uw dochter, uw kleinzoon, uw kleindochter, als u die hebt, die zegt, pa, ma,
Opa, oma, het is prima als jullie naar die kerk gaan, maar voor mij hoeft het niet. De Heere wil niet dat zij verloren gaan, maar dat ook zij gered worden. En daarom klinkt de bazuin, daarom worden we opgeroepen ons voor de Heere ons te verootmoedigen. Ook kennen we iets van die bewogenheid van de Heer Jezus. Je leest dat in Matthäus hoofdstuk 9, dat de Heer Jezus die scharen zag die hem volgden. En hij kende wat er in hun hart was en hij wist dat ze hem volgden omdat ze tekenen en wonderen wilden zien. En dan staat er dat hij met de diepst mogelijke ontferming over hem bewogen was, omdat ze waren als schapen zonder herder. En dat zei hij die de grote herder zelf was. Ook ken je iets van die bewogenheid, misschien om je buurman, om je buurvrouw, om je vriend, je collega die de Heer Jezus niet kent. Of heb je wel eens op je knieën gelegen en tot de Heer geroepen dat die ander de Heer Jezus zal leren kennen. Dat hij zich aan die ander zal openbaren. Hij is genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan goede tierenheid. Als we naar onszelf kijken. Ik weet niet hoe het met jullie is. Misschien zijn jullie buitengewoon heilig en zonder zonde. Het zou kunnen. Ik niet hoor. Soms verbaas je wel eens over Gods genade en zijn barmhartigheid ook over jezelf. Wie weet zal hij zich omkeren en berouw hebben. Dat is menselijk gesproken van de Heer, maar dat drukt uit hoezeer hij ernaar verlangt dat mensen gered worden, dat mensen tot hem komen. Daarom blaast de bazuin, laat heel het volk zich voor de Heere verootmoedigen, staat hier. Blaas de bazuin in Sion, vers 15, kondig een vaste tijd aan, roep een bijzondere samenkomst bijeen, verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen, dat is nogal wat. Of dat mag ons gebed toch wel zijn, ook voor ons als gemeente, o Heere. O stort de geest van de genade en van de gebeden over ons uit. En er is misschien wel iemand die zegt, ja, maar dat gaat toch in de allereerste plaats over Israël. Jazeker. Maar het woord van God is levend en krachtig en hij spreekt ook vandaag tot ons. Ik weet niet of ik het wel eens verteld heb, maar ik kom zelf uit de Alblasserwaard. En wij denken wel eens dat we in een bijzondere tijd leven, in een goddeloze tijd als we om ons heen kijken. En tegelijk laten we niet vergeten dat God ook nog werkt in deze tijd en laten we hem daarvoor danken. Maar er zijn wel meer zulke tijden in het verleden geweest. Ik geloof dat er 250, 300 jaar geleden was in de Alblasserwaard dat de kerken leeg waren ondertussen. De gevangenissen waren vol, de mensen waren goddeloos. Maar er waren nog mensen die zich voor de Heere verootmoedigen en tot hem riepen om genade, om bekering, om een herleving, om een opwekking. En het gebeurt wel eens in deze tijd, als ik hierover spreek of over schrijf, dat er mensen zijn die zeggen, ja, in deze tijd kun je geen herleving, geen opwekking meer verwachten. Het zal alleen maar slechter worden in de eindtijd. Geestelijk steeds donkerder. Maar God is toch dezelfde? Vroeger, in het verleden, vandaag. Jezus Christus is dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Maar toen, in de Alblasserwaard, 250, 300 jaar geleden, schoolkinderen, daar begon het mee, de herleving. Schoolkinderen waren op school, of onderweg van school naar huis, kinderen van 6, 7 jaar. Opeens werden ze zo overweldigd door een besef van zonde, dat ze op de grond vielen op hun knieën. En ik heb daar boekjes over, ooggetuigen verslagen. En dat ze het uitriepen, wij hebben gezondigd, wij gaan verloren, wij gaan naar de hel, is er nog redding mogelijk? Dat zijn zware woorden en vandaag zijn er mensen die zeggen, die moet je niet meer gebruiken, hel, verlorenheid, zonde. Ik kwam eens een keer in een gemeente en toen sprak ik over zonde. Toen kwam er na afloop iemand naar me toe die zei, er is hier in 3 jaar lang, denk ik, nooit meer het woord zonde genoemd. Maar daar die kinderen, 5, 6 jaar, 7 jaar, 8 jaar, die riepen tot de Heer. En die waren zo overstuurd. Als er dan iemand bij hen kwam die hen wees op de Heer Jezus, vertelde over zijn offer aan het kruis. En ze dat mochten geloven. Oh, dan kwamen ze overeind en begonnen ze de Heer te danken en te loven en te prijzen. En dat begon bij de kinderen en langzaamaan ging dat ook door, ook oudere mensen. Precies dezelfde dingen gebeurden die ook zo overweldigd werden door hun zondebesef. Op een gegeven moment, God was zo krachtig aan het werk. De gevangenissen waren op een gegeven moment leeg. Iedereen was tot geloof gekomen. De kerken zaten weer vol. En er kwam een reiziger uit ver ergens vandaan. En die wilde, midden in de week, die wilde naar een café gaan om wat te drinken. Maar hij wilde sterke drank hebben, maar dat was niet meer te krijgen. En er kwam een café binnen. En in het café zaten de mensen bijbelstudie te doen. Zomaar midden in de week. Ik kan daar soms zo naar verlangen. Als ik dan hier deze woorden lees. Blaas de bazuin, bekeer u tot mij met heel uw hart. En dan besef ik ook, het is niet iets wat wij kunnen maken. Ik kan niet tegen u zeggen, je moet je nu verootmoedigen, je moet je bekeren. Nee, dat is iets van Gods helft, van zijn geest. Die hij over ons uitstort. Maar dat mag wel ons gebed zijn, Heere, doe het! Vaak zie je dat in opwekkingstijden, dat vaak begint met mensen, soms een paar mensen, die zich soms jarenlang voor de Heere verootmoedigen en tot hem roepen om genade en om ontferming. Blaas de bazuin in Sion, kondig een vaste tijd aan, verroep een bijzondere samenkomst bijeen, verzamel het volk, heilig de gemeente. Dat was de boodschap die Joël bracht. De situatie was zo ernstig, het kon zo niet doorgaan. En dan zie je dat God in gaat grijpen. In vers 17 klinkt het, laat de priesters, de dienaren van de Heere ween, huil. Inmiddels voor de Heere gehuild. Er staat ergens, ik heb al uw tranen in mijn fles vergaard. Huilen om de situatie waarin het volk, het land zich bevindt. Wenen tussen de voorhal en het altaar, de plaats waar gebeden werd. En dat ze moeten zeggen, ontzie uw volk, Heere. Je kunt ook lezen, spaar uw volk, Heere. Wees ons genadig, red ons. Geef uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidenvolk over hen zouden zeggen. Waarom zouden de volken zeggen, waar is hun God als Israël ten onder zou gaan aan de oordelen? Dat de omringende volken de gekte mee zouden kunnen steken. Kijk Israël, het volk van God, God heeft hen niet kunnen redden, maar God heeft hen aan het oordeel overgelaten. Heere, spaar uw volk, wees genadig, ontferm u zich. En dan is het buitengewoon bijzonder dat er dan in vers 18 staat. In vers 18 staat. En dan zie je dat God de gebeden hoort. Hij ziet de verootmoediging van het volk. Dat ze hun hart gescheurd hebben en niet hun kleren. Dat het echt is, dat het werkelijkheid is. Toen nam de Heere het op voor zijn land en hij spaarde zijn volk. Zo bijzonder dat je daar in vers 17, die noodkreet tot God eigenlijk hoort. Ontzie uw volk, Heere, spaar uw volk. En dan in vers 18, toen nam de Heere het op voor zijn land en hij spaarde zijn volk. Het is genade van hem, hij grijpt in. Hij is het volk genadig en barmhartig. Hij is groot van goede tierenheid. Vers 19, ik zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de heidenvolken. Wees, vers 21, wees niet bevreesd land, verheug u en wees blij, want de Heer heeft grote dingen gedaan. Alleen God kan ons nog redden. Ik las van een bericht uit Amerika. Daar zijn mensen, christelijke leiders, die zijn eigenlijk ook hiermee bezig. Een van hen is Franklin Graham, dat is de broer van Billy Graham, en er zijn er wel meer bij betrokken. Die zeggen, deze crisis in ons land, en er is zo'n crisis in Amerika en zo'n verdeeldheid, net als bij ons, dat ze 26 september hebben uitgeroepen tot dag van verootmoediging en dag van gebed om tot de Heere te roepen. Er zijn meer landen waar dat gebeurt. Ook in Nederland zijn er initiatieven en komen mensen bij elkaar om zich voor de Heere te verootmoedigen. En ik hoop en ik bid dat de Heere God ook in ons midden werkt. En dat hoeft niet in het grote, kan ook in het klein. De Heere ziet het. De Heere ziet ons hart aan. De Heere ziet het vanuit de hemel als er bidders zijn die hun binnenkamer binnengaan, zoals Matthäus 6 het zegt, die zich voor hem verootmoedigen, voor hun land, voor hun volk, voor hun familie, voor hun gezin, voor je broer als je daar van zegt, nou, hij houdt er niet zo van om met die dingen bezig te zijn. En zo hebben we allemaal, denk ik, in onze directe kennis of familiekring mensen van wie je ontzettend graag zou willen dat ze de Heer Jezus zouden kennen, maar die er eigenlijk niks mee te maken willen hebben. En je voel je zo machteloos. En soms denk je, nou heb ik kansen voorbij laten gaan. Ik herken dat. Ik herken dat. Maar de Heere ziet het. Als we op onze knieën gaan, want dat kun je wel doen, op je knieën gaan en bidden en tot de Heere roepen. En je kan zeggen, toen heb ik kansen voorbij laten gaan. En dat zullen we allemaal kennen uit ons eigen leven. Maar dat wil niet zeggen dat de kans voorbij is. We kunnen op onze knieën gaan. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, zegt het woord van God, om op onze knieën te gaan en te roepen, o Heer, ik bid u voor mijn broer en ik bid u voor zijn vriendin. Of ik bid u voor mijn zoon, ik bid u voor mijn dochter. Ik verootmoedig hem. O Heer, en dat is een gebed naar de wil van God, want God wil niet dat iemand, soms zeg je wel eens, ik weet niet goed wat de wil van God is. Als je ergens mee zit of ergens mee bezig bent, maar als het over deze dingen gaat, weet je wat de wil van God is. God wil dat je broer gered wordt. Hij wil niet, zegt het woord, dat iemand verloren gaat, maar dat alle tot bekering komen. Ik ben ooit erg aangesproken door Georgie Muller. Die naam heb ik misschien wel eens genoemd, Georgie Muller. De Duitse zendeling, jaren actief in Engeland, weeshuizen opgericht, geweldig door God gezegend. Toen hij 70 was, werd hij nog zendeling en trok hij wel 10, 15, 20 jaar de wereld nog rond om aan ontzettend veel mensen het evangelie te verkondigen. Nooit vroeg hij aan mensen om geld. Hij heeft heel veel weeshuizen opgericht, maar altijd als hij wat nodig had, ging hij op de knieën en bracht hij het bij de Heere. Als er weer het weeshuis uitgebreid moest worden, dan ging hij op zijn knieën. Hij smeekte de Heere om dat hij zou voorzien en dan vond hij 's morgens weer een envelop met een paar pond in Engeland, wat hij weer kon gebruiken voor het bouwen van het weeshuis. Wonderlijk. Een keer was het zo dat ze geen brood hadden. Geld was op, ze hadden geen brood voor die 700 weeskinderen. Zijn medewerkers zeiden, maar, want hij zei, het is etenstijd, we gaan aan tafel. Ze zeiden, we hebben geen brood. Georgie Muller zei, de Heer zal voorzien, we gaan aan tafel. Die medewerkers zeiden, er is helemaal niks, kinderen zaten aan tafel. Georgie Muller dankte de Heer voor zijn zorg. Tijdens het gebed werd er op de deur geklopt, kwam de bakker binnen. Had op een of andere manier heel erg veel brood over. Dank u, Heer, voor uw zorg. Maar hij had een vriend, zijn beste vriend, die niet in de Heer Jezus geloofde. En Georgie Muller bad voor die vriend en bleef voor die vriend bidden. Ik geloof 64 jaar. En hij pleit op het woord van God, Heer, u wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat alle tot bekering komen, ook die vriend van mij. Georgie Muller stierf op hoge leeftijd, in de 90. Die vriend van hem was op dat moment nog niet tot geloof gekomen. Maar voordat Georgie Muller begraven werd, was die vriend van hem tot geloof gekomen. Oh, dat mag ons aansporen en bemoedigen. Om te bidden en te blijven bidden voor degenen die dichtbij ons staan. In ieder geval die de Heer Jezus nog niet kennen. Of dat hij wil werken in hun hart. De Heer is genadig. De Heer is barmhartig en groot van goede tierenheid. De Heer, ontferm u zich. Ontferm u zich over ons land. Ontferm u ons zich over ons volk. Ook in deze onzekere tijden. We weten niet hoe het verder gaat. En vele mensen hebben zorgen. Denken van hoe gaat dat verder? En dat is zo mooi, ook in de liederen die we zongen. Toch een stuk vertrouwen op de Heere God. Heere, wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt. U bent mijn schouwplaats. Oh, ik hoop dat de Heere genade geeft en barmhartigheid. Om met onze noden naar hem te gaan. Om het van hem te verwachten. Het in zijn hand te geven. Toen nam de Heere het op voor zijn volk. En hij spaarde zijn volk. En hebben wij dan de garantie dat het ons altijd voor de wind zal gaan? Nee. Die verhalen hebben we wel gehoord, die getuigenissen. Ook gelovigen, ook kinderen van God kunnen ziek worden. Mijn dochter is actief in de sloppenwijken van Rio de Janeiro al 10 jaar, samen met de Braziliaanse man. Als het evangelie mogen brengen en nu, het is daar in Brazilië nog veel erger met corona dan hier. Toen ik hierheen kwam, zat ik achter een busje en er stond met grote letters op, stop de lockdown. Je kunt er verschillend over denken. Toen dacht ik, je zou eens even in Brazilië moeten gaan kijken. Als ik dat hoor van mijn dochter daar in zo'n sloppenwijk, hoeveel mensen daar besmet raken, hoeveel mensen daar al overleden zijn. Soms heel aangrijpende verhalen. Ze zeggen, een voorganger, een predikant in de sloppenwijk, met wie we regelmatig samenwerkten. Die ging naar de mensen die ziek waren om voor ze te zorgen, om ze te helpen. Om met ze te bidden, om ze bij te staan. Maar daardoor is hij wel besmet geraakt. En hij is inmiddels overleden. Die dingen gebeuren. En die verhalen zijn er ook uit Nederland. Maar in Brazilië, het is geweldig. Een extra kansen die ze krijgen. Ze mogen nu allemaal voedsel uitdelen. Omdat er heel veel mensen zijn in de sloppenwijk hun banen kwijtgeraakt. En hier in Nederland werden er miljarden vanuit de overheid gegeven. Om mensen te ondersteunen. Dat gebeurt daar in een land als Brazilië niet. De mogelijkheden om naar een ziekenhuis te gaan. Zijn er in zo'n sloppenwijk ook bijna niet. Maar de mensen vragen, waarom doen jullie dat? Waarom zetten jullie je voor ons in? Waarom geven jullie ons eten? En dan krijgen ze geweldige mogelijkheden om te getuigen van de liefde van de Heer Jezus. We doen het. Omdat Hij ons die mogelijkheden geeft. We doen het omdat we de Heer Jezus mogen kennen. We doen het omdat we van jullie houden en voor jullie willen zorgen. En mensen worden geraakt, aangeraakt. En zo in deze crisistijd. Mogen we de Heer wel bidden om wijsheid. Wijsheid, hoe we ook als christen zullen leven. Aan de ene kant in verootmoediging tot de Heere roepen om genade, om ontferming. Aan de andere kant op onze knieën voor de geliefden die de Heer Jezus nog niet kennen, dat ze hem zullen kennen. Maar tegelijk hoop ik dat de Heer ons ook genade geeft. Om getuigen van hem te zijn. Dat als mensen, als je het in gesprek met anderen over de tijd waarin we leven hebben, dat hij ons genade geeft om dat andere mensen iets van hem in ons zullen zien. En dat hoeft niet altijd met buitengewoon grote woorden, maar dat ze iets zien van een stuk vertrouwen wat we mogen hebben, omdat we de Heer Jezus mogen kennen, omdat we weten hij is genadig en hij is barmhartig. Hij zal voor ons zorgen. Hij gaat met ons mee. En wat een wonder is dat. Als er iemand is die liefde voor zijn medemensen had, dan was het toch wel de Heer Jezus. die gekomen is, die bewogen was, die zelf zijn leven gegeven heeft. Voor jou, voor u, voor mij. Wat een wonder van genade. En het mag ons gebed wel zijn, denk ik. Om als een Joël te zijn, een Joël in deze tijd. Om, als we de gelegenheid hebben, om ook op de bazuin te blazen. Misschien wel naar onze medebroeders en zusters toe. Die de Heer Jezus door genade wel mogen kennen, maar niet beseffen in wat voor tijd we leven. Dat ze wakker mogen worden, dat ze als een Joël mogen zijn, zich voor de Heer mogen verootmoedigen. En bij Joël zie je, zijn enorme bewogenheid met het volk. Als hij zegt, wie weet, mocht de Heer zich omkeren en berouw hebben, zodat hij een zegen achter zich overlaat. Hoe anders dan Jona? Jona zat te kijken of God de stad Nineveh zou vernietigen. Maar bij Joël proef je iets, zijn diepe verlangen, dat God zich zou ontfermen. O Heer, dat is wel mijn verlangen, weet je, Heer, maak mij ook als een Joël, die door u gebruikt kan worden in deze tijd, tot eer van u en tot zegen van velen. De Heer zegen jullie. Amen. Zullen we de Heer danken. Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel voor uw genade, voor uw liefde, voor uw trouw, dat u zo vanmorgen door het boek Joël tot ons spreekt. Blaas de bazuin, o Heer, maak ons Joëls, die open zullen, open oren hebben om uw stem te horen als u spreekt. Want Joël zegt, luister naar wat de Heer tegen mij gezegd heeft. Dat we uw stem zullen horen en dan is het nodig dat we u kennen met uw leven, met uw wandelen. O Heer, en geef ons ook iets van die bewogenheid. Als we onze ogen er zo open zijn gegaan in wat voor tijd we leven. Dat er ook bewogenheid in ons hart mag zijn. Bewogenheid die u zelf ook had, o Heer Jezus. Het verlangen dat nog velen gered zullen worden. Bidden we u speciaal, Heere, voor geliefden van ons, kinderen, kleinkinderen, man of vrouw misschien, broers of zussen, collega's, buren die u nog niet kennen. O Heere, doe het. Open hun ogen voor u. Openbaar uzelf aan hen, Heere, dat ze u zullen mogen leren kennen. Heere, want u wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat alle tot bekering komen. Heer, u zij alle lof, eer en aanbidding, tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen.